Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 57. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen, en ik roep tot God, de koning van het heelal. Wij lezen vanavond samen uit het woord van God de tweede brief van de apostel Johannes. De tweede brief van Johannes. En na de schriftlezing zingen we Psalm 111, vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. De ouderling aan de uitverkoren vrouwen en haar kinderen die ik in waarheid lief heb. En niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid gekend hebben. Om der waarheid wil die in ons blijft en met ons zijn zal in der eeuwigheid. Genade, barmhartigheid, vrede zijn met u lieden van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. Ik ben zeer verblijd geweest dat ik van uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod hebben van de Vader. En nu bid ik u uitverkoren vrouwen, niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen wij van gehad hebben van den beginnen, namelijk dat wij elkander lief hebben. En dit is de liefde dat wij wandelen in zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gij lieden van den beginnen gehoord hebt, dat gij in hetzelfde zoudt wandelen. Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de Vader en de Zoon. Indien iemand tot uw lieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis. En zegt tot hem niet, wees gegroet. Want die tot hem zegt, wees gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken. Ik heb veel aan uw lieden te schrijven, doch ik heb niet gewild door papier en inkt, maar ik hoop tot uw lieden te komen en mond tot mond met u te spreken, opdat uw blijdschap volkomen mogen zijn. U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, ik wil met u nog één keer luisteren naar wat onze Nederlandse geloofsbelijdenis beleidt omtrent het geschreven woord van God, dat we gewoonlijk de Bijbel noemen. Vorige week hebben we met elkaar stilgestaan bij artikel 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en bij het begin van artikel 5. Ik wil met u vanavond gaan nadenken over een aantal aspecten, zoals die verder in artikel 5 en vervolgens ook in artikel 7 genoemd worden. Laat ik u de artikelen 5 en 7 dan nu eerst lezen. Artikel 5 heeft als opschrift waarvan de Heilige Schrift haar aanzien en autoriteit heeft. Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. En dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanige houdt, maar in zonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn. En terwijl zij ook het bewijs van die bij zichzelf hebben gemerkt, de blinden zelf tasten kunnen, dat de dingen die daarin voorzegd zijn geschieden. Dan slaan we artikel 6 over, waar het gaat over de apocryfe boeken. Artikel 7, volkomenheid der Heilige Schrift om alleen te zijn een regel des geloofs. Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen bevat. En dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze des dienstes die God van ons eist al daar in het lange beschreven is, zo is het de mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de Heilige Schriften. Ja, al waren het ook een engel uit de hemel, gelijk de apostel Paulus zegt. Want terwijl het verboden is den woorden Gods iets toe of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook geen der mensen schriften, hoe heilig ze geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods, want de waarheid is boven alles, noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de concilien, decreten of besluiten, want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, gelijk ons de apostelen geleerd hebben, zeggen de beproefde geesten of ze uit God zijn, insgelijks indien iemand tot u lieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis. Zover. Laten wij de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden. Heere, nu wij vanavond weer in uw huis zijn en nu wij weer uw woord mogen gaan overdenken en nu het weer over dat woord gaan zal, dat rijke geschenk dat u gegeven hebt in deze wereld, dat u ook ons gegeven hebt, dat u ook in onze handen gelegd hebt, de Bijbel. Nu mogen wij u ootmoedig vragen dat gij de overdenking van uw woord, zoals we dat nu samengevat vinden in ons een van onze belijdenisgeschriften, zou willen zegenen. Doe ons zien, Heere, hoe rijk het is dat we de Bijbel hebben. Doe ons ook zien en verstaan en in de praktijk van ons leven kennen de vraag hoe wij in de Bijbel kunnen geloven. Door dat inwendige getuigenis van de Heilige Geest. Want het behaagt u bij uw woord te paren, de Heilige Geest en zijn werk. En zo wordt dat woord toegepast door de Heilige Geest een kracht tot zaligheid. Zo als uw Heilige Geest van dat woord gebruik maakt en het indraagt in ons leven, zo wordt de mens wijs gemaakt tot zaligheid. Zo gaat de mens echt acht geven op datgene wat door u gesproken wordt. Heren, wij willen u danken voor dat woord. Maar wij bidden u tegelijkertijd, geef ons daar nu ook en doe het ook in deze kerkdienst uw Heilige Geest bij. Opdat zo dat woord in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing mag blijken zo'n kracht tot zaligheid te zijn. Leid ons in onze gedachten, geef dat we de gedachten op de juiste manieren ook in woorden mogen formuleren. Geef dat die woorden onze oren mogen bereiken. Geef dat we die woorden die via onze oren tot ons verstand komen ook mogen verstaan. En geef dat wat wij door ons verstand verstaan en aanhoren u ook door mag werken in onze harten. En resulteren mag in een waarachtig geloof. Zo wilt u toch communiceren met mensen, Heere. Zo legt u toch de verbinding. Gij hebt het zelf gezegd, het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En dat zijn de schakels die u gebruikt om die communicatie met de mens tot stand te brengen. En om werkelijk zijn hart te bereiken en om werkelijk zijn leven van binnenuit te vernieuwen. En om hem zo ook aan u te verbinden. Want dan wordt het een tweezijdige communicatie, Heere. Want dan gaat dat hart naar u vragen. Dan gaat dat hart in u geloven. Dan gaat dat hart u belijden. Dan gaat het via het hart, vanuit het hart, via de mond, wordt het beleden en uitgesproken. En dan gaat het leven er nog aan beantwoorden ook. Heere, wilt gij het zo door uw Heilige Geest werken? Want dit is toch de weg. Dit is toch de methode die gij hebt uitgekozen. Waar u zelf aan gebonden hebt en waar wij aan gebonden zijn. Laten we nooit een andere weg proberen het uit te denken. Laten we het nooit langs met andere middelen proberen te bereiken. Dat draagt uw goedkeuring niet, dat kan ook uw zegen niet ontvangen. Maar als wij in deze weg zijn, als we in deze weg kerk zijn, als we in deze weg onze kerkdiensten houden, als we in deze weg onze Bijbel lezen, als we in deze weg zoeken te verstaan wat de wil, de welaangename en welbehagelijke wil des Heren is, dan is er zegen op te verwachten. Heren, schenk dat uit louter genade. Zegen zo uw woord, ook voor degenen die met ons meeluisteren. Dat is ook weer een zegen, Heere, dat wij in een tijd leven waarin de techniek ons allerlei middelen aan de hand gedaan heeft, waardoor ook zij die niet naar de kerk kunnen komen, toch nog een zondag kunnen meemaken en op de kerktijd ook nog kerkdiensten mogen aanhoren. Laat uw zegen ook op dat middel rusten, Heere. En wilt u daar ook gebruik van maken? Wilt u uw zegen verbinden aan alle arbeid in uw koninkrijk? En dat dan de verkondiging van uw evangelie vandaag ook weer voor velen het middel zal mogen zijn om uw stem te horen, voor het eerst of opnieuw. Want heren, dat moet toch iedere keer weer doorgaan en gij zult toch altijd weer de initiatiefnemer moeten zijn. Wil er opnieuw contact komen tussen de hemel en de aarde? Wil er opnieuw geleefd worden naar het goddelijk bevel? Als gij weer spreekt en als gij uw woorden ook weer krachtig doet zijn. En als gij het doet beantwoord worden met waarachtig geloof. Dan is er opnieuw dat horen van uw stem. En dan zullen er zijn heren die dat voor het eerst in hun leven meemaken. En als een wonder, als een iets dat ze niet eens begrijpen en onder woorden brengen kunnen, beleven dat gij spreekt en dat dat woord meer is, anders is dan welk ander woord in deze wereld ook. Heren, laat dat geheim aan velen bekendgemaakt worden. En waar dit geheim niet gekend wordt, heren, ach, u bent toch de machtige. U hebt maar te spreken en het is er. U hebt maar te gebieden en het staat er. Gesloten harten hoeven voor u niet gesloten te blijven. Mensen met een onwillig bestaan, u kunt ze in een ogenblik gewillig maken, heren. Wat voor mensen onmogelijk en onbereikbaar lijkt te zijn, het is voor u niet onmogelijk en niet onbereikbaar. Wees dan met de verkondiging van uw woord en wilt gij alle arbeid in dienst van het evangelie gebruiken om uw rijk te vestigen en uw naam groot te maken. Heren, laten we samen uw naam ook mogen danken dat onze broeder Peet Wessels na al die tijd van ziekte, eerst in het ziekenhuis in Rotterdam, daarna Dirksland en nu al geruime tijd in de Samaritaan, na al die weken en maanden van spanning en moeite, vanavond weer in de kerk mag zijn. Zegen deze kerkgang voor hem. En wilt ge uw genade in zijn leven verheerlijken. Zijn leven dat zo anders geworden is. Door die ingrijpende dingen die hebben plaatsgevonden. Heere, geef hem genade om het met uw weg eens te zijn. Om achter u de Heere aan te komen. En laat uw woord ook hem tot troost, tot kracht en tot onderwijzing zijn. Wees met hem. Gedenk ook zijn vrouw die ook in de Samaritaan verblijft. Heere, die zo moeilijk meer te benaderen en te bereiken is. Gedenk ze beide in uw gunst en wilt u uw genade rijkelijk openbaren. Denk aan al die anderen, heren, die wier geestelijke vermogens lijken te zijn uitgeblust of althans bijna. Denk aan al die anderen die zwaar gehandicapt moeten door het leven heen moeten. Heren, u weet hoe moeilijk die wegen kunnen zijn, niet alleen voor de degene die het getroffen heeft, maar ook voor degene die er omheen staan en in de hele gang hun eigen machteloosheid zo diep en zo geweldig ervaren. Laat uw hulp ervaren mogen worden, Heere, ook in de wegen van moeite en zorg. Zegen zo ons, zegen alles wat op uw zegen wacht en wilt gij ons een genadig, een schuldvergevend God zijn. En dat alleen om het volbrachte offer van de Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen de 89ste psalm, het eerste en het zevende vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 1 en 7 van 89.
Thank you.
Gemeente, wij zoeken met elkaar een antwoord op de vraag, wat is nu eigenlijk de Bijbel? Daar hebben we mogelijk allemaal zo onze eigen gedachten over, maar zijn dat nou juiste gedachten en zijn dat nou ook volledige gedachten? Is onze kijk op de Bijbel, is onze visie op wat het woord van God is, nou inderdaad ook overeenkomstig het woord van God? We zijn daar vorige week met elkaar mee begonnen, toen wij met name artikel 3 van onze geloofsbelijdenis lazen. En u weet dat ik deze artikelen van de geloofsbelijdenis er nu tussenin las. Ik bedoel tussen de catechismusprediking in, omdat het onderwerp de Bijbel, het woord, het geschreven woord van God in de catechismus eigenlijk niet aan de orde komt, maar toch wel in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Vandaar. We zijn vorige keer dus met elkaar begonnen met dit gedeelte uit onze belijdenis te lezen. En we hebben gezien, om het maar even samen te vatten, dat het woord van God het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God is. En dat daarom artikel 5 kan zeggen dat al die boeken, al die 66 boeken, 39 in het oude, 27 in het nieuwe, boeken van allerlei soorten, historische boeken, dichterlijke boeken, profetische boeken, dat al die boeken heilig en kanoniek zijn. Wat heilig betekent, dat begrijpen we wel. Heilig, ze zijn van God. Kanoniek, dat wil zeggen, ze zijn de kanon. Ze zijn het richtsnoer. Ze zijn de norm voor wat we hebben te geloven en voor hoe we hebben te leven. Vandaar dat er staat in het begin van artikel 5 dat op deze boeken, naar deze boeken ons geloof dient te worden gereguleerd, daarop te worden gegrond en daarmee te worden bevestigd. En zover zijn we gekomen, wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. Van A tot Z geloven wij de Heilige Schrift. Zo wordt hier in een geloofsbelijdenis gezegd. Zo spreekt de gelovige, zo spreken de gelovigen samen, zo spreekt de kerk. Wij kunnen op dit boek, deze bundel van boeken, deze Bijbel in alle opzichten aan. Is het nou zo ook in uw leven? Kunt u dat nou echt ook vrijmoedig zeggen? Zo geloven wij zonder enige twijfeling al wat erin begrepen is. Dat zijn woorden die niet door iedereen worden overgenomen en ook niet door iedereen kunnen worden overgenomen. Er zijn mensen die niet alles geloven wat er in de Bijbel staat. Er zijn mensen die misschien wel willen geloven alles wat er in de Bijbel staat, maar die daar geen kans voor zien. In ieder geval niet om het zonder enige twijfeling te doen. Er komen wel allerlei twijfels en twijfelvragen in hun hart op. En er zijn er die de twijfel te boven zijn en die er niet eens meer verder over nadenken. Die de Bijbel hebben afgeschreven, terzijde gelegd. Nou, het is best om hem af en toe eens te lezen. Maar meer uit cultuurhistorisch oogpunt, meer uit godsdienstwetenschappelijk oogpunt, dan uit heilbegerige verlangens. En niet omdat het het woord van God voor hen is. Hoe komt het dat er mensen zijn die die Bijbel afwijzen? Wat zou daarachter zitten? Ja, daar zit natuurlijk, je kan natuurlijk direct de duivel de schuld geven, maar daar zit natuurlijk eigenlijk in de eerste plaats ons eigen ongelovige hart achter. Dat is er de oorzaak van. Hoe komt het, om dan maar een voorbeeld te nemen, dat er zoveel mensen waren die het vlees geworden woord en zijn prediking de Heer Jezus afwezen? Wier harten voor hem gesloten bleven, wier deuren voor hem dicht gingen. Ja, daar zit natuurlijk wel de invloed van de duivel achter, de God deze eeuw die de zinnen verblindt, zoals de apostel Paulus ergens schrijft. Maar ze lieten hun zinnen ook verblinden en ze zijn er zelf ook verantwoordelijk voor geweest, deze mensen, dat ze het woord verwierpen en in ongeloof naast zich neerlegden. Ons ongelovig hart, laten we daar de eerste oorzaak, de hoofdoorzaak zoeken. Want als wij geen ongelovig hart hadden, zou de duivel helemaal geen vat op ons hebben. Maar omdat ons hart zo ongelovig is van nature, daarom heeft hij daar zo makkelijk ingang en daarom kan hij er zo makkelijk gebruik van maken om ons tegen dat woord af te zetten en ons ertoe te brengen dat woord te sluiten en niet te geloven. Maar hoe het ook is, hoe een mens ook op het woord van God reageert, de Bijbel heeft niettemin gezag. U moet niet denken dat de Bijbel in uw leven pas gezag heeft als u dat gezag erkent. De Bijbel heeft gezag. Ook als u het niet erkent. Want het is het woord van God. Nou, de vraag die vanavond aan de orde is, dat is de vraag, hoe komen we er nou toe om de Bijbel te geloven? Waarom doen we dat? Waarom kan dat hier gezegd worden? Wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. Wat voor redenen kan een mens, kan een gelovige nu aanvoeren om te zeggen tegen een ander, weet je waarom ik de Bijbel nou geloof? Daar en daarom. Wat kan hij dan noemen? En hoe kan hij een ander ervan overtuigen dat hij ook moet geloven? Of kan de dat laatste niet? Is het niet mogelijk om een ander te overtuigen datzelfde met de Bijbel te doen wat hij doet? Geloven. Ja, waarom gelooft de mens eigenlijk in de Bijbel? Doen we dat omdat de kerk ons zegt dat we dat moeten doen? Maar natuurlijk, de kerk heeft die Bijbelboeken allemaal aanvaard. Alleen al het feit dat we hier ook de Nederlandse geloofsbelijdenis hebben liggen. En dat is een kerkelijk geschrift. En daarin spreekt de kerk uit, ook onze kerk, ook onze gemeente, dat zij die 66 boeken houdt voor heilig en kanoniek. Als het door de geest geïnspireerde woord van God. Geloven we dat nou omdat we de kerk dat horen zeggen? Nee. Dat is een opvatting die in artikel 5 wordt afgewezen. Dat is niet de feitelijke reden dat de kerk de Bijbel als het woord van God heeft aanvaard. Dat is voor ons nog niet de beslissende factor. Alhoewel, ik mag het ook weer niet zo absoluut zeggen, want onze belijdenis zegt het toch wat genuanceerder. Daar staat, en dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanig houdt. Niet zozeer. Dat is wat anders dan helemaal niet. Er zit toch wel wat in de stelling, de kerk gelooft het. En dus geloof ik het ook. Daar zit toch wel wat in. Want wij geloven nooit op ons eentje. Als we in de schriften geloven, dan doen we dat altijd in gemeenschap met de kerk waartoe we behoren. En dat moet u maar zien als de bedoeling van die woorden niet zozeer. Wij zijn ook niet de eerste die geloven dat de Bijbel het woord van God is. Dat hebben generaties voor ons ook geloofd. En we staan in die gemeenschap met de generaties die voor ons gegaan zijn. En die van dat woord gezegd hebben. En dan gaan we al heel ver terug in de geschiedenis. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En andere getuigenissen waarin de lof van dat woord des Heren bezongen wordt en waarin God geprezen en gedankt wordt voor de heilige schriften die volkomen betrouwbaar zijn. Als een mens vandaag gelooft, dan doet hij dat in gemeenschap met het geloof van de vorige geslachten. En vandaar dat hij het vaak ook zegt met de woorden van de vorige geslachten. Vandaar dat wij het ook kunnen zingen met de woorden van David. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. en al die andere dingen. Dus het is toch wel enigszins waar dat wij de schriften geloven, omdat de kerk ons die schriften ook voorhoudt als volkomen geloofwaardig. Trouwens, nog één vraag. Hoe komen wij aan de schriften? Ja, vorige keer heb ik gezegd, die hebben een geschiedenis en de Heer heeft 1600 jaar lang mensen geroepen om de Bijbel te beschrijven. De Heilige Geest heeft mensen gebracht tot en geleid bij het schrijven van die verschillende Bijbelboeken die we nu in een bepaalde volgorde in deze bundelboeken hebben. Maar wie heeft er nou bepaald welke boeken er wel en welke boeken er niet tot de Bijbel behoren? Ik heb die hoofdstuk, die artikelen overgeslagen. Artikel 4, waarin de opsomming gegeven wordt van de kanonieke boeken. Nou, die herkennen we, die zijn allemaal in de Bijbel. Maar ik sloeg ook artikel 6 over, waar het gaat over de apocryfe boeken. Dat zijn ook geschriften die al oud zijn. Dat zijn ook geschriften die een godsdienstige inhoud hebben. Dat zijn ook geschriften die gaan over de Here en over de dienst van de Here. En er zijn onder die apocryfe boeken allerlei variaties ook. Er zijn historische boeken, er zijn wijsheidsboeken bij. Er zijn een aantal psalmen bij te vinden. En als u de nieuwtestamentische apocryfen erbij neemt, dan zijn er ook evangeliën. Dan is er zelfs nog wel een andere openbaring. Waarom die nou niet? Waarom kennen we die nou alleen uit buitenbijbelse bronnen? Wie heeft dat dan bepaald? Ja, daar is de kerk bij gebruikt. Dat Oude Testament, de kanon van die 66 boeken, of die de 39 boeken van het Oude Testament, de kanon zoals we dat noemen, die is vastgesteld op een vergadering in Japne in het jaar 90. En dat waren Joden die dat deden. Joden. En we geloven dat ondanks alle verschillen tussen christendom en jodendom, de Heilige Geest ook die vergadering in Japne geleid heeft, zodat ze daar de juiste beslissingen genomen hebben ten aanzien van de boeken die wel en die niet tot het woord van God van het Oude Testament behoren. En de kanon van het Nieuwe Testament, die is in 393 vastgesteld op een synode van Hippo Regius in Noord-Afrika. Door een kerkelijke vergadering. Maar we geloven, en dat mag ook ons uitgangspunt zijn, en dat mag ook de vaste overtuiging zijn, dat de Heere zijn woord, zijn belofte woord waargemaakt heeft, dat de Heilige Geest zou komen. En dat de Heilige Geest zijn kerk in alle waarheid zou leiden. En waarom geloven we dat nou? Omdat God betrouwbaar is. Omdat dat woord van de Heere Jezus een betrouwbaar woord is. En we geloven het ook omdat, en dat hebben we vorige week gezien, God bijzondere zorg heeft over onze zaligheid. En omdat hij zo bezorgd is, zoveel zorg draagt over de zaligheid van mensen, daarom gaf hij een woord en dan moet dat natuurlijk een betrouwbaar woord zijn. En dan moet dat natuurlijk een compleet woord zijn. En dus omdat God zorg heeft voor onze zaligheid, geeft hij een woord dat door de Heilige Geest geïnspireerd is. Geeft hij een woord dat de eeuwen door ook zuiver bewaard gebleven is. Geeft hij een woord waarvan de uiteindelijke bundeling van de verschillende geschriften, vastgesteld op kerkelijke vergaderingen, de volledige openbaring Gods bevat. God houdt ons niet bezig met fabels. God houdt ons niet bezig met een Bijbel die te dun is. God houdt ons ook niet bezig en brengt ons ook niet in verwarring met een Bijbel die te dik is. Wat daarin staat, hoort erin. En wat er niet in staat, hoort er niet in. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar daar zit dus ook de bemoeienis van de kerk in. En dus kun je inderdaad zeggen, niet zozeer, maar toch wel een beetje, ook op gezag van de kerk. Maar als het dan niet zozeer is omdat de kerk ze leert en ze zo aanvaardt, waarom dan wel? Waarom dan wel geloven zonder enige twijfeling alles wat daarin geschreven staat? Omdat de Bijbel over zulke verheven dingen spreekt misschien. Omdat de Bijbel zo'n bijzonder boek is, eigenlijk met geen enkel ander boek te vergelijken. Omdat de schrijvers van die Bijbelboeken zulke voortreffelijke mensen waren. Omdat de Bijbel zo'n oud boek is en zo'n eerbiedwaardig boek. Omdat de Bijbel over zulke bijzondere, zulke bovennatuurlijke dingen spreekt die wel van goddelijke oorsprong moeten zijn. Dat is allemaal ook iets zonder betekenis. Maar dat is ook het antwoord op de vraag nog niet. Het eigenlijke ligt nog ergens anders. Waarom gelooft de mens dat de Bijbel het woord van God is? En wanneer gelooft hij zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is? Onze belijdenis wijst ons een veilige weg. Maar in zonderheid, omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn. Wij worden dus verwezen naar het getuigenis, het inwendige getuigenis van de Heilige Geest. Het testimonium spiritus sancti internum, zoals het met theologische termen genoemd wordt. Het getuigenis van de Heilige Geest dat in de mens, in het hart van de mens plaatsvindt. Al die andere dingen die ik u noemde, de oudheid en de eerbiedwaardigheid en de voortreffelijkheid van de schrijvers en van de inhoud van het geschrevene, dat zijn hooguit dingen die je verstandelijk kan overtuigen. Maar geloven is niet alleen maar een zaak van ons hoofd. Geloven is ook een zaak van het hart. Want daar in het hart, daar vallen de beslissingen. En daar vindt ook het getuigenis van de Heilige Geest plaats. Daar draagt de Heilige Geest dat woord in en daar zet hij dat gehoorde woord om in het geloofde, in het aangenomen, in het aanvaarde woord. Daar vindt de eigenlijke overtuiging plaats. Laat ik u een paar plaatsen uit het woord van God noemen, om het vanuit de schrift te bewijzen dat onze belijdenis zeer terecht deze dingen mag zeggen. Ik denk aan een paar woorden uit de eerste brief van Johannes. In hoofdstuk 2 van zijn eerste brief schrijft hij in vers 20, dat zegt hij dan tegen de gelovigen aan wie hij zich met deze brief richt, doch gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Hoe is het zo gekomen dat ze de dingen van het geloof, de geloofszaken weten, omdat ze de zalving van de Heilige hebben? En daar zegt hij in vers 27 vervolgens van, en de zalving die gijlieden van hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Daar is de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest, vergeleken met de zalving. Zalving is typisch een werk van de Heilige Geest in de Bijbel. En door die zalving die ze gekregen hebben, door dat wonen, door dat werken, door dat getuigen van de Heilige Geest in hun binnenste, worden ze ten diepste onderwezen. En ik zei u al, toen het ging over die kanonvorming, dat de Heer Jezus die belofte gegeven heeft in Johannes 16 over de Heilige Geest die zou komen. En een van de dingen die de Heilige Geest, de Geest der waarheid, volgens het woord van de Heer Jezus dan zou doen, hij zal u in al de waarheid leiden. En denk dan ook nog eens even, en dan hebben we weer een andere getuige, namelijk de apostel Paulus. Denk dan ook eens even aan het tweede hoofdstuk van de eerste Korinthebrief. In dat gedeelte van de eerste Korinthebrief, daar schrijft Paulus in de verse 10 en volgende: doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen God is, Gods is dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Begrijpt u nu ook waaronder in de Bijbel meer dan eens gebeden wordt om de hulp en de leiding van de Heilige Geest? Waarom Psalm 43 bidt: zend uw licht en uw waarheid, dat die mij geleiden. Want ik tast anders in het donker. En waarom het de Heilige Geest is die we nodig hebben om de schriften te verstaan en in de schriften te geloven. Hoe werkt dat dan? Hoe hebben we dat getuigenis van de Heilige Geest in onze harten dan te zien? Gemeente, daar geeft de Bijbel een aantal illustraties van. We hebben het over het getuigenis van de Heilige Geest in onze harten. Dat is een uitdrukking die wij inderdaad moeten plaatsen, want zo werkt dat dan na Pinksteren. Met name na Pinksteren, toen de Heilige Geest veel, als ik het zo mag zeggen, veel van het werk van de Heer Jezus overgenomen heeft. Dat is ook een van de dingen die de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei voordat hij van hen afscheid nam, of toen hij van hen afscheid nam, dat de andere trooster zou komen en dat de andere trooster veel van zijn werk zou overnemen. Hij zou zijn discipelen verlaten, dat zou aanvankelijk verlies lijken, maar ze zullen zich er later over verblijden, want hij laat zijn werk hier op aarde dan wel achter, maar hij gaat zijn werk in de hemel voortzetten, ook in het belang van zijn kerk. Terwijl dat werk dat hij hier op aarde achterlaat, nu door een ander overgenomen gaat worden. En nu gaat de Heilige Geest met name doen wat de Heere voor die tijd zelf gedaan heeft. Ook wel door de Heilige Geest. Ik zeg dat niet om die twee personen helemaal uit elkaar te halen, want daar geeft het woord van God mij ook geen gelegenheid toe, omdat er in 2 Korinthe 3 vers 17 staat: de Heere, dat is Christus, de Kyrios, is de Geest. Er is een zo nauwe verbinding tussen de Heere, de tweede, en de Geest, de derde persoon van de drie eenheid, dat ze ook zo nauw aan elkaar verbonden zijn, dat wat de een doet, de ander ook doet. Maar ik zei dit om te kunnen zeggen, te kunnen aanwijzen dat wat de Heilige Geest nou doet als hij het inwendige getuigenis in de harten geeft, dat dat overeenkomt met wat de Heere Jezus eerder deed. En dan moet u eens met mij naar het 18e en naar het 24e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Laten we die twee gedeelten er maar eens even bij nemen. Eerst hoofdstuk 18 van Lucas en dan hoofdstuk 24. Vers 31 in hoofdstuk 18. En hij nam de 12 bij zich en zeide tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat geschreven is door de profeten. Want hij zal aan de heidenen overgeleverd worden. En hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. En hem gegeeseld hebbende zullen zij hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Is dat begrijpelijke taal of niet? Kan iemand die daar goed naar geluisterd heeft nu navertellen wat de Heer Jezus gezegd heeft? Is het voor iemand met een normale ontwikkeling te begrijpen als hij spreekt: wij gaan op naar Jeruzalem? Natuurlijk. Is het voor iemand met een normaal verstand begrijpelijk als hij zegt dat hij daar aan de heidenen overgeleverd zal worden? En dat hij bespot zal worden? En dat hij smadelijk behandeld zal worden? En bespuwd? Iedereen weet toch wat ermee bedoeld wordt? Is het begrijpelijk wat hij zegt als hij het heeft over hij zal gegeeseld worden? En ze zullen hem doden? En hij zal weer opstaan. Nou, dat laatste, dat mag misschien heel wonderlijk zijn.
Heel wonderlijk en onbegrijpelijk, maar die discipelen hebben zoiets al eens meegemaakt, weet u nog, met die jongeling te Nain, die al op het punt stond om begraven te worden. Hij is opgestaan van de doden. Ze hebben dat meegemaakt met dat dochtertje van Jairus, dat kind van 12 jaar, dat uit de doden terugkwam door het machtswoord van de Heer Jezus. Dus al zijn dit geen dingen die dagelijks gebeuren, zij weten in ieder geval wat dat is, weer opstaan. Dus de conclusie die we trekken, de Heer Jezus heeft in gewone taal, in begrijpelijke taal, in begrijpelijke woorden verteld wat er met hem zou gebeuren. En toch, en zij verstonden geen van deze woorden. En dit woord was voor hen verborgen. En ze verstonden niet hetgeen gezegd werd. Ze begrepen het niet. Niet omdat de taal zo onbegrijpelijk was, maar omdat hun hart ervoor gesloten was. Omdat het geloof in wat hij zei ontbrak. Omdat ze daar met hun verstand alleen maar op reageerden. En het met hun verstandelijke beredenering afwezen. En ze ook niet door hadden, niet doorzagen waarom dit zou gebeuren. En wat de bedoeling van die bespottingen, van die gevangennemingen, van dat ter dood gebracht worden en van die opstanding zou zijn. Omdat ze de dingen, de achtergrond van de dingen niet doorzagen. Ze waren er blind voor, ze waren er doof voor. En de Heer Jezus had dat al eens eerder gezegd en nogal eens eerder gezegd, maar iedere keer diezelfde reactie. Ze verstonden geen van die woorden. Dan moet er dus toch wel wat gebeuren met hen voordat ze het wel gaan verstaan. Wat moet er dan gebeuren? En dan ben ik nu bij Lucas 24. Dat is het hoofdstuk van de opstanding, dat is het hoofdstuk van de verschijning van de Heere Jezus aan de Emmausgangers, dat is het hoofdstuk van de verschijning van de Heere Jezus aan de 11 discipelen. En dat is ook het hoofdstuk waarin hij aan die discipelen nog eens een keer in herinnering gaat roepen wat hij ze voor die tijd al verteld heeft. Onder andere die gebeurtenis waar Lucas 18 over spreekt. Vers 44. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Hij vertelt ze niks nieuws. Hij haalt gewoon weer op wat hij al eens eerder tegen hen gezegd heeft. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is. In de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Zijn eigen woorden die hij aangetoond heeft, dat is dan in Lucas 18 nog niet zo duidelijk, maar op andere plaatsen wel, want alles moest vervuld worden wat van hem geschreven staat. En hij heeft ze uit de Bijbel, uit het psalmboek en uit de profeten aangewezen, daar staat het al en daar wordt het al voorzegd en zo moet het ook gebeuren en daarom moet ik gevangen genomen worden en daarom moet ik bespot worden en daarom moet ik uit de doden opgewekt worden. Hij heeft het ze na zijn opstanding nog eens allemaal gezegd. Niets nieuws. Dezelfde dingen. En dan toen opende hij hun verstand. Opdat ze de schriften verstonden. Dat moest ook nog gebeuren. Anders waren ze toen ook nog blind gebleven. En onkundig. Er moest een deur opengaan in hun verstand. En verstand, dat is in de Bijbel toch niet precies hetzelfde als wat het bij ons is. Verstand en hart en geest, dat zijn begrippen die door elkaar heen spelen. Toen opende hij hun verstand, toen drong hij door hun verstand heen in hun hart. En toen schonk hij hen geloof. Toen gaf hij getuigenis aan zijn eigen woord in hun hart. En toen verstonden ze het. En toen geloofden ze het. En toen kwam ook die grote verandering. Want toen waren ze niet meer zulke toppers. En toen waren ze daarna niet meer zulke mensen die overal aan twijfelden en die de Heer Jezus tegenstonden enzovoort. En als het daarna Pinksteren gaat worden, dan is er geen twijfel meer. En dan zegt Petrus, wij geloven zonder enige twijfeling alles wat daarin begrepen staat. En hij verkondigt het evangelie via Psalm 16 en via Joël 2 en via Psalm 110. En alles wat de profeten en de psalmen gezegd hebben, het staat hem nou helder voor de geest hoe dat komt. Omdat hij nou dat inwendige getuigenis gekregen heeft. Zijn hart is geopend, zijn ogen, zijn blinde ogen zijn geopend. En de overtuiging is in zijn binnenste gewerkt. Ze zijn van God. Het is Gods onfeilbaar woord dat eeuwig zeker is. En slechte en simpele mensen en onverstandige Galileërs ware wijsheid leert. Tweede voorbeeld, maar ik denk dat na dit voorbeeld er eigenlijk niet eens zo heel veel behoefte meer is aan een tweede voorbeeld. Maar de schrift leert ons dat uit de mond van twee of drie getuigen alle woord zal bestaan, dus ik geef u toch nog een tweede schriftplaats. Handelingen 16. Paulus is in Filippi, heeft daar synagoge gezocht, die vond hij niet. Want hij ging altijd, zoals u weet, eerst naar de synagoge, maar dat kon in Filippi niet. Daar was het handje, het aantal Joden was zo klein dat ze er niet eens een synagoge op na konden houden. Er was wel een groepje vrouwen die de Joodse godsdienst aanhingen. En die kwamen op Sabbat bij elkaar aan de oever van de rivier. En dat ontdekt Paulus en daar gaat hij heen. En daar gaat hij spreken in die kring, in die kleine kring. In die kleine kring van mensen die geloof hebben leren hechten aan het woord van God, zoals we dat in het Oude Testament vinden. Alhoewel, wat stelt dat geloof dan nog voor? Er was ook een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, vers 14, uit de stad Thyatira. Een vrouw die op doorreis was. Een vrouw die in purper handelde en die op zakenreis waarschijnlijk ook in Filippi terechtgekomen was. Ze kwam van de andere kant van de Egeïsche Zee, uit Klein-Azië, uit Turkije. Ze diende God, ze hoorde bij de vereerders van God, ze hoorde bij diegenen die zich bij de Joodse religie hadden aangesloten. En zij hoorde ons, zij hoorde naar Paulus en naar wat hij zei. En daar blijft het dan bij, ze hoort. Dat is positief, als mensen onder het woord zitten en ze horen, dat is positief in ieder geval. Dat is te waarderen, dat de mensen hun oren dan open hebben. Daar kwamen ze toch ook voor, nietwaar? Daar komt u toch voor om als u naar de kerk gaat om te horen. U komt daar toch niet om te slapen? U komt daar toch niet om uzelf een beetje te vervelen? Jullie toch ook niet, jongens en meisjes? Je komt toch om te horen? Ik zou zeggen, er is ook wel wat te horen, want het gaat om het woord van God. Goed, Lydia hoort, er komt een vreemde prediker die ze nog nooit gezien heeft en die verkondigt de naam van Jezus die ze misschien nog nooit gehoord heeft, maar ze luistert met aandacht. Maar als het daar nou bij gebleven was, dan was Paulus straks opgehouden met preken, dan had hij zijn weg vervolgd. En dan was Lydia nog precies dezelfde vrouw geweest. Ze was een ervaring rijker. Ze had nou kunnen vertellen als ze terugkwam in Thyatira, ik heb daar in Filippi een man gehoord en die vertelde me over Jezus. Maar ja, wat hij er nou mee bedoelde en wat ik er nou mee moet, dat weet ik eigenlijk nog niet. Het was best interessant om daarnaar te luisteren. Die man was kennelijk vast en zeker overtuigd van de boodschap die hij bracht, want hij sprak met zoveel overtuigingskracht. Maar ja, wat ik ermee moet. En langzamerhand was het alweer weggeëpt uit haar herinneringen en gaf ze er geen aandacht meer aan. Dat zou het resultaat geweest zijn als het daar had geëindigd. Maar het blijft daar niet bij. Er gebeurt nog meer. Er is iets wat zij niet doet en wat Paulus ook niet doet, maar wat van hoger hand gebeurt. Welker hart, daar hebt u het al, de Heere heeft geopend. De Kyrios, en de Kyrios is de Geest, de Heilige Geest en de Heere Jezus werken samen. Christus vergadert door woord en geest zijn gemeente, welker hart de Heere heeft geopend. Ik zei, dat deed Paulus dus niet, dat deed Lydia dus niet. Dat deed de Heere. Hoe? Door de onwederstandelijke kracht van zijn geest. Hoe anders? Hoe anders gaat een gesloten mensenhart open? Dat is een bovennatuurlijke, een bovenmenselijke, een bovenaardse kracht voor nodig. Daar is goddelijk ingrijpen voor nodig. Want al zou een mens zijn hart al willen openen, dan zal de duivel het hem nog beletten. Al zou een mens zijn hart al willen openen, omdat hij emotioneel erg in beweging gekomen is, omdat hij bijna bewogen is door de manier waarop er tot hem gesproken wordt en door de manier waarop de dingen hem voorgesteld worden en misschien wel door de omstandigheden waarin hij verkeert, waarin dat woord precies gepast is. Maar dan zal de duivel het nog beletten dat hij zelf zijn hart opent. Maar de Heere doet het. En als de Heere het doet, dan doet hij het ook. Dan gebeurt het. En wat is het resultaat? Ze zat daar, ze hoorde. Ze luisterde met aandacht. Ze ving al die woorden van Paulus op. Ze kon het ook navertellen, zoals de discipelen dat ook konden navertellen over zijn opstanding en zijn kruisiging en al die dingen meer. Maar wat gebeurt er nou als dat hart geopend wordt? Zit ze daar dan nog? Ja. Zit ze daar nog net eender? Nee. Hoe zit ze er dan? Luistert ze dan ook nog? Ja. Hoort ze dan ook nog? Ja. Maar er zit een verdieping in. Ze nam acht op hetgeen van Paulus gesproken werd. Wat is dat? Dat is nou net het verschil tussen horen en acht geven. Horen, dat kun je doen zonder waarachtig geloof. Maar acht geven, dat doe je alleen maar als er waarachtig geloof is. Horen doe je als je het interessant vindt. Als je erdoor geraakt, door geboeid wordt. Maar acht geven, dat doe je als je er belang bij krijgt. Als het noodzakelijk voor je wordt. Als je ervan overtuigd raakt. Dit is de waarheid. Dit zegt God. En dan ondervindt ze wat ze nog nooit ondervonden heeft. Dat het woord in haar leven kracht gaat doen. Dat heeft ze in de synagoge in Thyatira, als ze daar ooit al heen ging, nooit zo gevoeld. Ze was wel geïnteresseerd als heidense vrouw bij de Joodse religie. Daarom had ze zich daar ook min of meer bij aangesloten. En ze was er wel door geboeid. En zoals ze ook door die woorden van Paulus geboeid is. Maar nu heeft ze een ondervinding gehad. Nu heeft ze een ervaring in haar leven die ze nog niet gekend heeft. Dit woord is een kracht Gods tot zaligheid. Dit woord raakt haar tot in het diepst van haar bestaan. En ze gelooft. En als ze gedoopt was in haar huis, bad ze zeggende: indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben, leest u dat maar, dat ik de Heere aan de Heere gelovig geworden ben, zo komt in mijn huis. En ze blijft er. En blijft er. En ze dwong ons, want ze wilde nou meer van horen. Natuurlijk. Ze is nou ontwaakt tot de waarheid Gods. Ze heeft nauw gevoeld, geproefd, ondervonden, geloofd dat dit woord van God was. En dan wil een mens er meer van weten. Dan moet Paulus nog voorlopig blijven om haar er nog meer van te vertellen dan wat hij tot nog toe gezegd heeft. Wel, gemeente, daar hebt u nu een aantal Bijbelse voorbeelden van wat dat inwendige werk van de Heere met het woord is. Van dat wat we dan het getuigenis van de Heilige Geest noemen. Dat is een ontroerende ervaring. Als je er door de geest Gods toegebracht wordt om te geloven, te weten ook, er overtuigd van te zijn dat de Bijbel de waarheid is. Dat is een wonderlijke, dat is ook een ontroerende ervaring. Als de dichter, of de profeet Jeremia is het geloof ik, dat ervaart, dan zegt hij, als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Opgegeten. Je kan ook zeggen, als je zo de Bijbel leest en men zegt dan wel eens, dan lees ik de Bijbel niet meer, maar dan leest de Bijbel mij. Als je dat zo ondervindt, dat er de communicatie is tussen God en mijn hart. Dat de Heere rechtstreeks door zijn woord en door zijn geest in mijn ziel komt. Met dat krachtige en onfeilbare en waarachtige woord. Dan zou je in een opwelling de Bijbel aan je hart drukken. En zeggen, o dierbare woord van God. Dan zegt de dichter, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Dan is er niks in de wereld wat zo smaakt. En wat zo bindt. En wat zo troost. En wat zo je hart raakt. En wat zo je hele ziel in beweging brengt. Als je verstand geopend wordt en verlicht wordt. Als je hart ontsloten wordt en als de Heere op de bodem van je hart de waarachtige overtuiging en het geloof plant. Dit is van God. Weet je, dan ondervind je er ook iets van, want ja, dan hangt het er natuurlijk vanaf, wat zegt de Heere. Sommige dingen zijn rijk vertroostend, andere dingen zijn zeer ontdekkend, zeer pijnlijk, zeer terneerwerpend, want het woord van God is veelzijdig. En de Heere moet ons allerlei dingen zeggen. Hij moet ons ook ontdekken aan ons verdorven bestaan. En dat woord van God, dat wordt als de Heere dat doet, ook ondervonden. Zoals Hebreeën 4 dat onder woorden brengt in het 12e vers van dat woord van God wordt ook ondervonden dat het levend en krachtig is. En dan gaat de mens pijn voelen, want dan komt het veroordelende karakter van het woord erin mee. En tweesnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door tot de verdeling van de ziel en van de geest en van het merg en de samenvoegselen. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Dan weet je het ook, dat je voor God niet verborgen bent. Ook niet met je overleggingen, met je verstandelijke, met je overleggingen tot in het diepste schuilhoeken van je hart toe. Dat de Heere dwars door alles heen ziet en dat hij, en je voelt het ook, Gods ogen doorboren me, hij proeft mijn hart, hij proeft mijn nieren en hij ziet wat er niet deugt. Ook dat is kracht van het woord. Net zo goed als dat het kracht van het woord is, als de ogen van de verslagene van hart geopend worden voor die dierbaarheid van de Heere Jezus Christus. En dat hij nou gekomen is als die gepaste zaligmaker in al onze nood en ellende. Kent u die ervaring? Weet u ervan, van dat getuigenis dat de Heilige Geest geeft in het binnenste dat de Bijbel van God is? Daar kun je nou elk kind des Heren aan herkennen. Mijn schapen horen mijn stem. Daar hebt u in andere woorden hetzelfde. Mijn schapen horen mijn stem. Elk waar kind van God weet daarvan. Daar kun je ze aan herkennen. En daar kunnen ze zichzelf ook aan toetsen. Als u met de vraag zit, is het nou echt bij mij, moet u zeggen, weet u hier nou wat van? Anderzijds, wat moet deze wetenschap? Dat alleen dat getuigenis van de Heilige Geest ons ertoe brengt om het woord van God waarachtig te geloven, wat moet de wetenschap daarvan ons afhankelijk maken en afhankelijk houden? Want je komt boven de noodzaak van dat inwendige werk van de Heilige Geest nooit uit. Je wordt nooit zelfstandig, je wordt nooit volleerd, je hebt het nooit, mag ik het nou zo zeggen, onder de knie. Je kunt nooit, nog weer anders geformuleerd, bij dit onderwijs van de Heilige Geest een diploma halen, zodat je geslaagd bent voor een examen en zodat je er nou nooit meer naar om hoeft te kijken. Je blijft van dat werk van de Heilige Geest elke keer, dag in dag uit, afhankelijk. En dat weet een kind des Heren ook. Want er komen ook tijden dat je onder de prediking zit en dat je niet verder komt dan ze hoorden ons. Ja, dat nog wel. Dat nog wel. En in een zekere zin moet je het ook nog toestemmen wat er gezegd wordt. Maar het gaat helemaal buiten je hart om en het raakt je niet. Er komen ook tijden dat je de Bijbel neemt en dat je het ene hoofdstuk na het andere opslaat. En dat je in een zekere moedeloosheid de Bijbel weer dicht doet en weglegt. En dat je er niks van verstaan hebt. Er komen ook tijden dat een willekeurig boek dat je oppakt of de krant die je gaat lezen je meer boeien dan de Bijbel. Of niet? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Ja, dat komt door onze ongeestelijkheid. Dat komt door die verkeerdheid en die dwarsheid die er in ons leven zit. Dat komt doordat wij ook, al weten we hoe goed het was toen ik daar voorheen uw alvermogen en uw goddelijke eer mocht aanschouwen. Hoe goed het was toen ik die woorden van de Heere mocht vinden, zodat ik ze opat, zodat ik ze aan mijn hart drukte. Zodat ik zei, ze zijn een verheuging mijns harte. Ondanks al die ervaringen ben je nog een in jezelf ongeestelijk mens. En als die ongeestelijkheid, die geesteloosheid weer de toon gaat aangeven, en als de vorst der duisternis daar gebruik van gaat maken, ach, dan krijg je zoiets. Dan lees je de Bijbel en hij zegt je niks. Dan zit je in de kerk en het zegt je niks. Dat bepaalt ons er toch wel bij dat we en voor de eerste keer en bij vernieuwing en bij vernieuwing en bij vernieuwing dat werk van de Heilige Geest weer nodig hebben. En dat het altijd weer alleen door het getuigenis van de Heilige Geest in onze harten is dat wij geloven, echt geloven, dat we hier met het woord van God te maken hebben. En dat de stem des Heren daarin klinkt. En dat de stem des Heren dan ook met macht is. Zo, en zo alleen gaat dat woord van de Heren dan leven. En zo beseffen we ook hoe blind we waren. En hoe blind we in onszelf iedere keer weer zijn. En hoe blind we blijven. Totdat de Heere eens voorgoed en voor altijd de schellen van de ogen doet vallen. Gemeente, ik zou ook nog wat zeggen over artikel 7. Want laat het dan zo zijn dat wij inderdaad door dat getuigenis van de Heilige Geest dan echt het gezag van de Bijbel en de waarheid van de Bijbel aanvaarden. We gaan tegelijkertijd ontdekken dat de Bijbel ook nog andere eigenschappen heeft. Nou, even in het kort nog een paar dingen over artikel 7. Want als God zo zijn woord gebruikt, dan beseffen we ook dat we daar de Bijbel eigenlijk niks anders meer nodig hebben. Want daar staat nou alles in. En daar staat veel meer in dan je je leven ooit kunt bevatten. Alles wat je nodig hebt tot zaligheid staat daar voluit en helemaal in beschreven. En zo in beschreven dat je het ook nog begrijpen kunt. Met dat verlichte verstand en met dat geopende hart kun je weten wat het antwoord is op de vraag hoe je zalig kunt worden. Staat er allemaal duidelijk in. U moet niet zeggen, ja, maar er blijven nog zoveel moeilijke dingen in de Bijbel staan en zoveel onbegrijpelijke passages en hoofdstukken waar iedereen het hoofd over breekt en waar niemand nog eigenlijk de sleutel voor gevonden heeft. Dat is ook zo. Dat is ook zo, maar dat zijn dan geen dingen die met onze zaligheid te maken hebben. Rechtstreeks tenminste. Er is altijd nog het boek Openbaring, maar dat heb je nou niet direct nodig om een antwoord te krijgen op de vraag, hoe word ik met God verzoend? Als je daar met die vraag zit, dan kun je op andere plaatsen in de Bijbel voldoende terecht en dan heb je dat boek Openbaring daar speciaal niet meer bij nodig. Dat heeft God wel met een bepaalde bedoeling geschreven en hij heeft het ook met een bepaalde bedoeling zo geschreven dat we er lang niet alles van begrijpen en dat we de dingen pas zullen gaan ontdekken en gaan begrijpen als de dingen die daarin beschreven zijn ook werkelijk gebeuren. En er staan overigens nog allerlei andere zaken in die boven ons verstand uitgaat. Ik kan nog altijd niet verklaren en niemand kan het ooit nog verklaren hoe het nou met de drie-eenheid zit en hoe het met de vereniging van de twee naturen van Christus zit. Maar nogmaals, als u zit met de vraag hoe wordt een verloren zondaar behouden, hoe wordt een zondaar met God verzoend, hoe raakt hij zijn zonden en ongerechtigheden kwijt, dan hoeft u niet onbeantwoord met die vraag naar huis te gaan. Dan hoeft u de Bijbel niet neer te leggen en te zeggen, nou weet ik het nog niet, want dat staat er voluit in beschreven. En meer dan dat hebt u niet nodig. Dan zeg ik niet dat je niks naast de Bijbel mag lezen. En dan zeg ik niet dat er geen nuttige boeken zijn om ons de schriften duidelijker te doen verstaan. Natuurlijk, die zijn er. En er is vandaag heel wat op de markt. En we kunnen inderdaad onze ziel onderwijs geven door de geschriften te raadplegen van mensen die door God met licht bedeeld waren en die door God ook bekwaamheid hebben gekregen om dat allemaal op schrift te stellen. Er is een schat van geestelijke en van goede lectuur in onze tijd, waardoor het echt niet nodig is dat mensen zo onkundig zijn zoals ze soms in werkelijkheid inderdaad gebleven zijn. Er is echt volop te lezen en te onderzoeken waar een mens werkelijk baat bij kan hebben. En dat kan ons helpen, dat kan ons inderdaad helpen. Alleen wacht u ervoor dat u die geschriften niet boven, zelfs niet op één lijn met de Bijbel plaatst. Het is altijd ondergeschikt. Dus de Bijbel is compleet, de Bijbel is volledig. Je mag er dan ook niks van afdoen. Je hoeft er niks bij te doen, maar je mag er ook niks van afdoen. Je mag er niks van verzwijgen, in de prediking ook niet. Je mag niet iets brengen dat tegen dat woord van God ingaat. En als er iemand bij u komt en u zegt, ja, ik zou je het eens vertellen, zo en zo, zoals je dat in de kerk geleerd hebt en zoals je dat vroeger al geleerd hebt, zo is het niet. Dan zegt Johannes in zijn tweede brief, als iemand zo zegt, deze leer niet brengt, ontvang hem dan niet in uw huis. Want als je hem in huis ontvangt, dan heb je al gemeenschap met zijn boze werken. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Gelooft niet een iegelijke geest. Waarom kun je niet alles geloven wat er verkondigd wordt? Waarom kun je niet elke leraar, waarom kun je niet elk boek vertrouwen? Omdat de duivel ook rondgaat. God heeft belang bij de zaligheid. God heeft zorg voor onze zaligheid. En waar denkt u dat de duivel zorg over heeft? Hij heeft ook zorg over ons. Daarom is de duivel ook zo druk. En daarom vindt hij ook iedere keer weer dingen uit. Hij heeft belang bij onze rampzaligheid. En omdat hij belang bij onze rampzaligheid heeft, omdat hij er belang bij heeft dat de hel straks bevolkt zal worden, daarom doet hij alles om het woord van God te verbasteren. En daarom probeert hij die Bijbel te vervalsen. En daarom probeert hij een andere boodschap te laten verkondigen die afwijkt van het evangelie. Dat was in Paulus' dagen al zo en Paulus zegt, wee degene die dat doet. Wee degene die dat doet. Welker verdoemenis rechtvaardig zij. In heilige verontwaardiging stelt de apostel zich te weer tegen alles wat niet naar het woord van God is. Hij ziet daar de hand, hij ziet daar de invloed, hij ziet daar de listen van de vorst der duisternis in. En vandaar dat hij zo fel kan zijn. Zo scherp de dwaalleraars kan vermanen en kan terechtwijzen. En zo duidelijk de gemeente aan wie hij zijn brieven schrijft kan waarschuwen tegen alles wat het woord van God verbastert. En als het de duivel niet lukt om een valse leer te laten verkondigen, dan strooit hij zand in de ogen van de mensen zodat ze in slaap vallen. Of zodat ze kritisch gaan zitten luisteren met alleen maar de bedoeling om dingen te horen waar ze dan wat op kunnen afdingen. En waar ze hun eigen vooroordelen mee kunnen blijven koesteren. Als er één ding maar niet gebeurt. Als God zijn doel maar niet bereikt. En het doel dat God met zijn woord heeft is de zaligheid der zielen. En de duivel is daar een vijand van. En daarom mag in onze tijd van verwarring en van verdraaiing het gebed ook wel vermenigvuldigen dat de Heere ons bij zijn woord wil bewaren. En dat hij onze kinderen bij zijn woord wil bewaren. En dat hij zijn woord ook aan ons en aan onze kinderen wil geven. Als een lamp voor onze voet. En als een licht op ons pad. Gemeente, we gaan elkaar een poosje verlaten. Dat woord, dat blijft. Dat woord, dat mag ook de komende zondagen, zij het dan door anderen in het midden der gemeente verkondigd worden. Dat woord nemen we allemaal mee. Dat woord, daar spreekt God elke dag door tot ons. En hij zoekt onze aandacht. Hij zoekt ons hart. Laat de geest, laat het gebed om de geest zich vermenigvuldigen. Dat we elkaar aan en in dat woord ontmoeten. En dat we in dat woord gevoed worden. Dat we in dat woord geworteld mogen staan. Dat we door dat woord mogen worden onderwezen. Dat de geest het getuigenis omtrent dat woord in onze harten zal willen geven. Zodat wij weten, zodat we beseffen, zodat we gevoelen, zodat we er diep van overtuigd raken. Al zou de hele wereld het tegenspreken. En al zouden er nog zoveel argumenten aangedragen worden om te zeggen dat we dwaas zijn als we het geloven. Dat we ondanks alles toch zeggen, niet uit eigen wijzigheid, niet uit stijfkoppigheid, maar uit een innerlijke overtuiging. Tuiging. Al zegt iedereen het anders. God zegt het zo. En daar ben ik heilig tot in het diepst van mijn hart van overtuigd. Amen. We zingen Psalm 119 en daarvan het 53ste vers. Thank you. danken. Heren, als we vanavond, als we vandaag trouwens tweemaal uw woord hebben mogen beluisteren, dan willen we uw naam allereerst daarvoor ootmoedigen danken. Want gij hebt het ons gegeven, Heren, dat we nog weer onder de verkondiging van uw woord mochten zijn, dat de schriften nog weer open mochten gaan. Nu hebben we gehoord uit uw woord vanavond heel bijzonder dat er nog meer moet gebeuren met de mens. We kunnen onder de prediking zitten, we kunnen horen zoals Lydia, maar dan nog, Heren, dan wacht het nog op de vruchtbaarmakende, op de toepassende werking van de Heilige Geest. Dan moet dat hart nog open. Dat hart dat van nature gesloten is en dat na ontvangen genade menigmaal toch ook weer zo dicht kan zitten. En dan moet de Geest er iedere keer toch weer aan te pas komen om het ons te doen verstaan, om het ons te doen geloven. Om die overtuiging te werken in onze harten. Heren, nu de dingen zo zijn, kunnen we eigenlijk alleen maar één ding vragen. Dat gij uw Heilige Geest keer op keer steeds weer aan ons zou willen schenken. Om ons wijs te maken tot zaligheid. Heb dank voor wat we vandaag van u kregen. Heb dank voor al de zorg die u nog altijd draagt voor onze zaligheid. U hebt het nu ook weer bewezen, Heren, dat dat zo is. Trouwens, de duivel heeft ook zorg over ons, alleen op een hele verkeerde manier. En hij zoekt ons te verderven. Daar is zijn werk op gericht. En daarom zijn we altijd ergens in het krachtenveld van twee verschillende machten die om ons strijden. Laat uw woord gezag hebben, Heren. Laat uw genade de overhand behalen. En laat uw werk zo krachtig en zo heerlijk zijn dat de duivel het verliezen moet. Wilt u met ons zijn, ook in de weken die voor ons liggen, als anderen de zondagse kerkdiensten zullen leiden. Zegen uw woord en zegen degene die het woord dan verkondigen in de komende weken. En laat zo uw woord ook in die tijd met macht en met majesteit en met zegen mogen worden verkondigd tot heil van degene die het horen. En wil ook met ons zijn, Heren, wil ook de prediking zoals we die in Zwitserland mogen brengen zegenen. En wilt ge er gebruik van maken tot het heil van mensenkinderen. Breng ons op uw tijd weer in welstand samen. En wilt gij uw genade in ons leven verheerlijken, o God. Doe niet met ons naar onze zonden. Wees bijzonder met hen die het moeilijk hebben. Of voor wie de komende weken wel eens moeilijk konden worden. Dingen die nu nog niet zo zijn, die kunnen zo worden, Heren. Onverwachte dingen kunnen er plaatsvinden. Maar wil ons alle beschermen onder uw hand. Bewaar ons alle voor de dood. Die elk uur dreigt en wenkt, bewaar ons met name voor een onverzoende dood. En hoor ons, Heren, in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 138ste psalm en daarvan het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven.
Althans, heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.